Ja, beste luisteraars, je luistert naar de tweede podcast van McChange. Wij, Jeroen Bouwman en Karsten Bezooijen, oprichters van McChange, gaan in gesprek met Frank de Koster. Kom, en dan moet ik het meteen goed zeggen, Frank, wij kennen elkaar wel eventjes, maar jouw officiële titel is directeur Commercial Development bij Air France KLM Cargo, moet ik het dan goed zeggen.
Ja, Air France KLM Martinair Cargo, als we
volledig moeten zijn. Zo zie je, het is helemaal mond vol. we hebben je specifiek uitgenodigd omdat natuurlijk de firma enorm in de belangstelling staat. Mm-hmm. We in deze podcast inzoomen op leiderschap in verandering. Dus wat we gaan doen is een heel openhartig gesprek hebben over wat heb je nou ervaren de laatste tijd? Hoe is dat gegaan?
Ja, dank je. Ja,
dus dat is wat we doen. En voor ons publiek, wat doe jij?
Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ja, nee, je hebt natuurlijk binnen Air France KLM drie grote divisies. Passagiers, vracht en engineering en maintenance. Nou, natuurlijk heb ik ook nog wat low cost en wat andere bedrijven. Maar dat zijn de drie grote poten. Ik zit dus bij de vracht. En binnen sales distributie hou ik me bezig met alle nieuwe ontwikkelingen wat betreft commercie en sales. En wat we vorig jaar gedaan hebben, is bijvoorbeeld een heel groot change management programma opgezet voor onze sales populatie. En daar ben ik dan de business owner van. En dat is wat ik doe.
En dat is global, hè?
Dat is wereldwijd, ja. Ongeveer 1200 mensen. Okay. Ja.
Nou, gaan we terug in de tijd. Februari, of eigenlijk januari al, begonnen bij jullie de eerste tekenen. Van jongens, er is wat aan het gebeuren in China. Dat heeft meteen invloed op onze vracht. Kan je schetsen hoe dat in het begin eraan toe ging?
Ja, het is ook heel fijn dat we dit gesprek hebben. Want het gaf mij weer de mogelijkheid om na te denken, hoe ging dat nu eigenlijk? Als ik terug reflecteer, ging het heel geleidelijk in het begin zeker van er is iets in de hand in China. En bij mij, maar ook bij heel veel anderen, was gelijk weer het gevoel van dat is net zoiets als een SARS.
Dus we hebben het al een keer meegemaakt ook en het is voorspelbaar wat er, we weten al wat er gaat gebeuren.
Precies, het is een regionale crisis. Dat is serieus, want China is een grote, belangrijke markt voor ons. We moeten gewoon wat capaciteit verminderen uit China. En dat zetten we in op andere markten. Als airline ben je heel, heel kwetsbaar voor alles wat er buiten je om gebeurt. Dus als er ergens een handelsoorlog is, of de olieprijs gaat naar beneden of naar boven. Wij voelen dat direct in ons bedrijf. Dus dat was in het begin heel erg het gevoel van dat is een serieus issue. Nou, op een gegeven moment werden ook in eerste instantie Wuhan, maar ook later meer bestemmingen in China. Gingen we minder vliegen, moesten bepaalde maatregelen worden genomen.
En op een gegeven moment doet het dan meteen pijn in de tent? Of is het een serieus issue als in dat mensen zeggen meteen achter de oren krabben, jongens, dit gaat echt serieus heel erg verkeerd?
Nee, eigenlijk niet. Het was eigenlijk het gevoel van, dit is net zoiets als in 2003 met SARS. Een regionale crisis, een serieuze crisis. Maar daar komen we daar
niks
komen
wat heen. We niet kunnen handelen, zeg maar, zoiets.
En dat is eigenlijk ook achteraf, als ik bedenk van, je moet nooit een nieuwe crisis vergelijken, of te veel vergelijken, met de vorige crisis. Ik denk de combinatie van het feit dat volgens mij op 11 maart Trump zei, ik sluit het luchtruim voor Europeanen vanaf over 2 weken, geloof ik dat hij zei. Plus de onheilspellende berichten uit Italië. Dat er toen iets gebeurde van, dit wordt echt iets heel groot. Mm. Dat moment ging heel snel van, het is een regionale crisis, naar dit is een globale, enorme crisis die we nog niet eerder gezien hebben.
En wat was het effect bij jullie zelf en ook bij het personeel? Was daar paniek of?
Nee, het was eigenlijk we zetten de schouders eronder. We gaan het samen het fixen. Dus het was heel erg een spirit van saamhorigheid. En wat ik ook mooi vond, is dat we direct gingen we in een soort contingency crisismode. Gingen de belangrijke spelers bij elkaar zitten.
Als ik goed begrijp, de crisis in het begin heeft heel verbindend gewerkt eigenlijk.
Ja. Ontzettend. En ook zeg maar heel veel besluiten waar we normaal wellicht maanden discussie over hebben en allerlei platforms af moeten binnen zo'n groot bedrijf als Air France KLM, werden nu gewoon genomen. En dus we hadden nu de juiste mensen in we hadden elke dag, weekend, maakt niet uit, hadden we een call met alle stakeholders en er werden gewoon besluiten ter plekke genomen. Heel, heel heel goed, op basis van feiten, iedereen aan tafel, iedereen had ruimte om zijn mening te geven. We hadden ook elke dag een commercial newsletter naar alle commercial staff. Er veranderde zoveel van commercial policy of producten die we niet meer konden verkopen. Of bestemmingen die we niet meer vlogen. Locaties die we niet meer konden aanbieden aan de klanten. En iedereen zat natuurlijk thuis. Dus je communicatie werd ook anders en belangrijker dan daarvoor.
Wat je net vertelde, hè, midden in de crisis waren de lijnen in één keer heel kort. Er hoefden minder vergaderd te worden. Er werden snelle besluiten genomen. Blijft dat hangen? Of?
Ja, dat is de vraag. Je ziet nu wel van dat we de eerste stap hebben gemaakt van Oké, kijken naar ons businessplan voor 2020 en zeg maar de opdracht die we ook hebben. Met zo'n druk op inkomsten moet je iets met je kosten gaan doen. Wat kunnen nog wel, wat kunnen nog niet? Nu de volgende fase is dat we rekening moeten houden met een kleinere activiteit, kleinere Air France KLM voor dit jaar en voor volgend jaar waarschijnlijk ook. En dat je toch naar een transformatie moet gaan. Dat is toch een hele andere discussie dan.
Is dat beseft ook bij mensen? Of zijn ze daar niet mee bezig?
Ja, nee, dat is besef je zeker bij iedereen. Het is natuurlijk ook nu niet voor niks een vrijwillige vertrekregeling afgekondigd binnen KLM. Dus iedereen is er terdege van bewust.
Het gaat niet weer terugkomen zoals het was.
Nee, zeker niet voorlopig niet. En iedereen zeg maar moet een bijdrage leveren daarin.
Ja. En als je dat vertaalt naar de aansturing en de dynamiek onderling, wat betekent dat voor de leiderschap binnen de hele club?
Ja, ik denk dat het element van elkaar niet zien, niet in de ogen kijken. Voor nu bijna 3 maanden, dat zeker invloed heeft op leiderschap en hoe we met elkaar omgaan.
Maar dat kan ook, knap je ervan op of knap je ervan af? Ik bedoel, het kan ook helpen, het kan de zaak versimpelen.
Ja, dus ik denk dat zeker in de eerste fase heeft het ons niet tegengeschreven, waardoor we dus niet te lang bij besluiten gewoon doen. Maar nu moeten natuurlijk ook pijnlijke keuzes worden gemaakt. Ja. Daarvan is toch lastig om dat alleen maar virtueel te gaan doen. Ja. Daarvoor moet je elkaar toch in de ogen kijken, denk ik. En wat belangrijk is ook, is we hebben zo als kippen zonder kop gerend om geprobeerd de tent te redden eigenlijk, die in de brand stond. Dat je ook tijd moet nemen van hoe gaat het eigenlijk met je? Red je het nog? Ik had bijvoorbeeld met mijn team, had ik begin dagelijks, en op een gegeven moment 3 keer per week, een koffiecall. Gewoon even van, oké, hoe gaat het met jullie? Waar loop je tegenaan? Ik had ook een aantal jonge mensen uit het buitenland die zaten helemaal alleen, zonder familie, konden niet terug naar Frankrijk. Konden zijn huis ook niet uit in het begin, of zeer beperkt. Dus daar moet je wel
iets mee doen.
Ja, ja.
Ja. Ja, en al die snelle beslissingen zijn fijn, maar of ze allemaal goed zijn, daar kom je natuurlijk ook pas achteraf achter.
Ja. Onvertuigd hebben we heel veel dingen fout gedaan ook.
Ja, dat is interessant. Jeroen en ik hebben daar vaak een discussie over. Er is bij South Park, die comedy-serie, heb je het karakter dat heet Captain Hindsight. En Captain Hindsight komt ingevlogen om te vertellen wat er allemaal had gedaan moeten worden. Nou, vreselijk komisch. Maar we zien, het land is natuurlijk nu vol van experts die allemaal zeggen, ja, dit is wat we hadden moeten doen. Ja. Tegelijkertijd zegt Rutte, ja, we moeten varen op zicht. Hè, koers op, dus je hebt met de 50% informatie, moet je 100% van de beslissingen nemen. Ja. Nou, dat geldt voor jullie ook.
Sluit me helemaal bij aan.
Zijn er lessen die jij persoonlijk hier hebt uitgehaald? Als je nou kijkt naar de laatste 4 maanden, weet ik, ja, daar heb ik wel, dat zou ik, daar heb ik van geleerd. Of dat heeft me geraakt of zoiets ergens.
Ja, ik zou dus wel dat gevoel van die governance, van hoe gaan we nu dingen regelen, als we dat kunnen vasthouden in zeg maar het nieuwe normaal, dat zou fantastisch zijn.
En wat wil je dan vasthouden daar?
Veel minder meetings, gewoon strakker, strakke manager, ook duidelijke besluitvorming in plaats van dralen en nog eens overleggen en nog eens iedereen een ei overleggen. De juiste stakeholders bij elkaar brengen. In plaats van allemaal, want je zag ook, het liep ook gewoon dwars door. We hebben een marketing, revenue management en netwerk poot in onze organisatie. En een sales distributiepoot. En dat liep gewoon dwars door elkaar heen. Dat maakt helemaal niet uit. We gingen gewoon bij elkaar zitten. En het besluit moest worden genomen met de juiste.
Maar waar zit dat dan in dat normaal, wat jij zegt, geen dralen.
Ja.
Waarom werd er voorheen dan wel gedraald? Is dat angst om besluit te nemen of om je nek uit te steken? Of wat kennelijk door de druk van de crisis zijn allerlei belemmeringen weg. Dus kun je daar dan in de toekomst ook mee leven? Of moet je kunstmatig de druk maar hoog houden? Geen idee.
Dat zou in ons geval wel... is niet kunstmatig, zal die druk wel even blijven. Ja. Ik denk dat enerzijds iedereen wil zijn plasje er even over doen. Dus vooral niet mensen. En ook anderzijds nooit afvragen waarom doen we dit op deze manier? We doen het al jaren zo, dus waarom zouden we... Ja. Waarom zouden we daarmee ophouden?
Ja. Ja. En dat wordt nu in deze tijd, moet je wel. Dus, ja. Dus is het heel legitiem om die vraag elke keer wel te stellen. Moeten we dit zo nog wel blijven doen?
Ja, ik denk dat we op heel veel fronten aan het kijken zijn. Met een leeg blaadje weer van, als je het opnieuw zou moeten doen, zou moeten designen, zouden we het dan weer eens doen?
Ja.
Ja. Of niet? Of op welke producten willen we ons eigenlijk richten? Nou, je hebt nu gezien dat in de crisis dat bijvoorbeeld pharma ontzettend belangrijk is.
Ja.
Maar wat betekent dat? En wat betekent dat bijvoorbeeld dat je bepaalde ontwikkelingen mogelijk gaat zien dat er meer lokaal geproduceerd gaat worden in Europa? Dat is goed voor ons allemaal in Europa en in Nederland. Maar dat betekent uiteindelijk
cargo,
minder vracht.
Minder kilometers voor jullie.
Ja. City hoppers mag je dan, hè?
Ja.
Ja. De uiver weer terug brengen.
Ja.
Maar dat gaat er veranderen. Die discussies die discussies zijn nu aan de gang.
Ja, die zijn in volle hevigheid aan de gang en terecht.
Voor veel mensen is het dus een spannende tijd ook.
Heel moment. Spannend, ja.
Dus hoe houden we de boel draaiende? Wordt een appel op ze gedaan en tegelijkertijd is hun toekomst onzeker met de onzekerheid van KLM.
Ja, nee, klopt. Nee,
hoe ga jij daarmee om? Wat?
En de onzekerheid is bij ons allemaal, ook bij mij. Ik ga ermee om... Door tegelijkertijd gewoon daar niet, iets wat je niet in controle hebt, ook niet zoveel zorgen over te maken. Wel, om eens na te denken, wat is nou echt belangrijk? Wat wil ik nou echt gaan doen? In mijn huidige baan, waar wil ik staan over 5 jaar? Dat soort discussies en dat soort gedachten heb je nu meer dan daarvoor.
Ook met je collega's, Frank. Zijn er ook zijn de gesprekken met jou en je collega's verdiept in die zin?
Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat je sowieso algemeen als mens heel veel heldere je prioriteiten hebt gekregen.
Kun je een voorbeeld geven van hoe jij zelf die prioriteiten hebt moeten maken of hoe je dat bewust hebt gekozen?
Dat je wendbaar en flexibel moet zijn. Dat denk dat het ook dat voor mij ook de grootste les is van deze crisis. Van degene die het meest flexibel en wendbaar zal zijn, zal overleven.
En merk je dat bij het personeel ook? Want de een is wat flexibeler van huis uit dan de ander.
Ik merk in mijn omgeving zeker. Ja, zeker. Maar het zullen natuurlijk ongetwijfeld mensen die zijn van, ik wil niet veranderen. Ik vind het helemaal niet leuk.
Sturen jullie daarop of hoe?
Ja, zeker. En ik denk dat je ook in het begin ook, wat ik zei, contact moet houden met mensen. Op het menselijke aspect van hoe ga je nu hiermee om? Mensen zijn totaal, uit een bestaande ritme, vertrouwde omgeving getrokken. En zitten nu, 12 weken zitten we nu in deze situatie. Dat doet wat met je.
Is dat nieuw dan? Of dat het voorheen, nam je dat voor lief wellicht? Want je stopt een hoop tijd en energie in en aandacht in. Is dat iets waarvan je denkt, dat moeten we als leiding echt meer blijven doen?
Ja, ik vind het absoluut dat we dat meer moeten blijven doen. Dat soort gesprekken. Dus ik heb echt met mensen uit mijn team dit soort gesprekken, diepgaande gesprekken van wat wil je nou eigenlijk in het leven en wat is nou echt belangrijk voor je.
Dat was eigenlijk niet zo dan?
Nee, dat was veel meer van, we hebben een project. Dit is de volgende sprint, bij wijze van spreken. Ja. En dit moet over een maand klaar zijn. Het veel meer over de inhoud ging het. En veel minder over van, wat vind je nou zelf? Hoe voel je erbij? Hoe zie je eigen bijdrage? En ook naar mezelf nam ik daar eigenlijk nooit de tijd voor. Want ik had dan nooit de tijd, want je zat altijd van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds in meetings.
Wat levert dat op dan, als je de gesprekken daarover gaat?
Dat je meer bewust bent van de dingen die je doet, de prioriteiten die je geeft aan dingen. Wat is nou echt belangrijk? Wat drijft me nou eigenlijk echt essentiële vragen?
Maar wat levert het op ook in het resultaat van het werk? Dus als je op een andere manier met elkaar omgaat, ander soort gesprekken hebt, Doet dat ook iets met de dynamiek? Is de betrokkenheid groot? Of...
Ja, nee, absoluut.
Ik heb een soort beeld voor me dat als mensen, als je daarover na gaat denken, dat ze meer een keuze maken. Of ik stap meer in en ik maak er wat moois van wat ik aan het doen ben. Of je stelt de vraag van, nou, ik zit helemaal niet op mijn plek hier.
Klopt. Ja, nee, maar inderdaad, dat soort vragen worden meer. Maar echt maar het gevoel van, we zijn hier met z'n allen aan bezig. We zetten de schouders onder. Dat wat saamhorigheid.
Ja, die saamhorigheid, ja, die verbinding.
Dat is echt dat is de reden waarom ik denk. Want ik denk dat iedereen door deze crisis is gegaan met een... Met slechte dagen en minder slechte dagen dat je denkt van, nou, dit, ik weet niet hoe ik hier doorheen kom. Ik word helemaal gek. Hoe komen we hier ooit nog uit? Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het ook niet leuk thuis bij spreken. En dagen dat je denkt van, nou, dit is fantastisch. Dit geeft alleen maar nieuwe kansen, nieuwe inzichten.
Intensiever.
Ja, het is
intenser.
Intenser. Ja. Ja, het hele leven is meer intens geworden dan daarvoor.
Je kan in zo'n periode meemaken dat je erachter komt van, hey, ik ben in die zin, gaat de mens toch voor de business? Of dat kan.
Dat is heel erg gebeurd, vind ik, in deze, ook zeg maar de kracht van het samen doen. Als je zeg maar samen je schouders onderzet en samen ervoor gaat, dat je zoveel krachtiger bent dan met je allerlei groepjes en weerstand en belangen. En resistant om te veranderen. Dat voelde je nu helemaal niet. Dat je dan zoveel meer kan bereiken. Maar dat het inderdaad het team dan is. En dat gaf heel veel gave energie. Van, kijk, in deze zeg maar verschrikkelijke situatie hebben we dit toch maar gedaan.
Ja. Ja. Nou zeg je, het geeft de energie. De samenhorigheid, samen de schouders eronder. Ja. Dus je krijgt je energie van. Dat is positief, een boost. Ja. Maar het kost ook energie. Fysiek of mentaal, door lang vol te houden, veel onzekerheid. Is het op de tenen lopen of valt dat reuze mee? Vallen jullie in een gat zo, stel dat over 2 maanden alles weer normaal is?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet dat de eerste weken heb ik als een gek gewerkt. Inderdaad ook weekenden, 's avonds tot 10, 11 uur, soms wel later. Doorgeknald, niet meer gesport, gewoon alleen maar werken. Maar behalve zeg maar je gezin heb je weinig om mee te sparren. En op dat moment zeggen van, nou oké, nu gaan we gewoon weer hardlopen. En nu gaan we gewoon weer even goed om jezelf denken.
Stel maar blazen ook.
Let je dan bij je medewerkers daar ook op?
Ja.
Want niet iedereen kan zichzelf begrenzen, zullen we maar zeggen.
Ja, ik heb ook heel een aantal van dat soort gesprekken gehad van, hoe gaat het met je? Hoe ontspan je? En daar moet je volgens mij extra op letten, zeker omdat je elkaar niet ziet.
En omdat je zelf natuurlijk ook vol aan de bak bent. En...
Precies. Nee, klopt. Je moet daar echt op letten. En dan zeker ook nu. Nu zeg maar, zijn we uit die eerste adrenalinecrisis. En dan zijn we, zeg maar, wordt het echt, daalt het in. Dit gaat niet even een crisis worden zoals SARS of 9-11. Dit gaat veel dieper.
Ja. We zijn er doorheen. Frank, heb jij nog dingen waar je zegt van, nou, dat had ik eigenlijk, wilde ik eigenlijk ook nog wel delen? Of je zegt, nou, in voorbereiding erop, dat hebben we nog niet aangestipt? Of zijn er zaken waarvan je denkt, ja.
Nou, hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om?
Nou, dat is een leuke vraag. Ja. Wij zijn het boek aan het schrijven. En dat eigenlijk wat jij beschrijft, Frank, is dezelfde waar wij ook doorheen zijn gegaan. Kijk, voor ons is het heel anders gegaan. Onze business ligt volkomen stil. Althans, in mid-maart. Vanaf mid-maart hield bij ons de zaken op. En omdat wij ondernemer zijn, zeg ik meteen maar bij, dat betekent ook dat je meteen met de situatie geconfronteerd wordt, dat je gewoon geen inkomen meer hebt. Hè. Dus even afgezien van alle regelingen, valt het helemaal weg. Wat wij gezien hebben, is dat om ons heen er heel veel mensen hebben geprobeerd om zoveel mogelijk dingen online te gaan doen. Hè. Dus je wordt creatief, sommigen onder druk van. En bij ons werkt dat net iets anders. Wij kwamen eigenlijk tot stilstand en begonnen onszelf ook af te vragen. Maar ja, zijn nou dit nou de dingen waar we echt energie van krijgen. Dezelfde red race als jij het ook beschrijft. Als we door blijven draaien in deze malle molen, krijgen we daar werkelijk al energie van. En wij dachten, nou, dan moeten we niet nu à la minuut meteen, eigenlijk op basis van het ongeduld wat we hebben, gaan duwen en iets anders bedenken. Laten we even tot stilstand komen en dan reflecteren en te kijken van, oké, wat gaan we dan nu doen? Nou, dat zijn we gaan doen. Eind april kwamen wij weer tot de conclusie, wij gaan ons echt anders focussen op de dingen die wij echt geweldig leuk vinden. waar we hopelijk ook een boterham mee kunnen verdienen. Mm-hmm. Het gaat over veranderingsprocessen. En we zijn het boek gaan schrijven. Ook omdat we daar normaal gesproken nooit de tijd voor zouden nemen om dat nou eens even goed te doen. En we krijgen er ontzettend veel energie van. Dus we hebben, ik kan niet anders zeggen dan dat wij er eigenlijk heel veel baat bij hebben dat deze crisis nu op ons afkomt. Een blessing in disguise, kan je het ook wel zeggen. Engelsen noemen dat zo mooi. Maar dat is het eigenlijk. Dus het geeft ons een mogelijkheid om opnieuw te kijken, waar zijn we goed in? Waar heeft deze maatschappij behoefte aan? Waar zijn we van waarde? Want het is interessant trouwens, ook even terug te kijken. Met maart werd ook gezegd, ja jongens, de essentiële beroepen, die moeten door. En maatschappelijk was al heel snel duidelijk dat wij daar niet toe. Dat we niks doen. Feitelijk voegen we niet zoveel toe. Dus nee, dus de
ja, daar konden wij goed mee leven eigenlijk. Want ja. Maar we hebben om ons heen veel mensen gezien die het gevoel misten van toegevoegde waarde hebben, van betekenis verlenen, ergens toe doen. En dan ga je maar wat doen om die grijperflex invulling te geven. Nou, het is ons redelijk gelukt om dat vooral niet te doen. Hè? Het was mooi weer, dus wat schilderen.
Ja.
En af en toe bellen van, ja, zullen we dit? Nou, ik heb geen zin in. Nou, ik beter maar niet doen. Dus wat we hebben, denk ik, gecultiveerd, is ook de kunst van het weglaten. Mm-hmm. En niet meteen aan impulsen toegeven. En dat is eigenlijk ook wat we nu doen met het beschrijven van onze gedachtes en ons gedachtegoed en wat we doen in dat boekje. Mm-hmm. Want het is niet nieuw. We doen dat wat erin staat, doen we al. Alleen we doen ook nog veel meer. Wat allemaal afleidt. Dus ook daar is het meer eigenlijk weglaten. Meer focus hebben. In het, ja, ik wou zeggen in het vertrouwen, nog een beetje in de hoop. Ja, dat als je dat uitstraalt, dat ook werkt bij potentiële klanten. En dat die dat ook zien. En dat je veel herkenbaarder bent. Oh, dit is wat je doet. Hmm. Want daar ben je goed in en daar heb je ook zelf lol in. Nou, dat is wel een uitgangspunt waar we heel erg mee werken. Dat is altijd de eerste vraag die wij stellen. Als we iets kunnen of moeten gaan doen, hebben wij er zin in? Of vinden we het zelf eigenlijk wel leuk? Nou, de vraag stellen is eigenlijk met vaak hem ook beantwoorden, dus dan weten we het al. Maar ja, soms zit agenda leeg en dan moet je wel, maar dan maken we er alsnog wat leuks van natuurlijk.
Natuurlijk.
Maar dat is ook de reden waarom we deze podcast zijn gaan doen. Ik denk dat een mooie afsluiter is eigenlijk ook, Frank. Dus dank voor de tijd dat wij ook hebben om deze vraag te beantwoorden. Maar wij zijn die podcast gaan doen gewoon omdat we het ook leuk vonden. We zijn het geïnspireerd door mensen die daar middenin zitten. Ja, de vorige keer was de longarts, nu zit jij aan de cargo kant. Nou, dus ontzettend interessant om daarvan te leren. En het smaakt voor ons absoluut naar meer. Dus dank voor je tijd, Frank. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Leuk.
En veel succes ook voor jullie.
Ja, dankjewel. We zullen het allebei nodig hebben.
Ja, absoluut.
Alle drie eigenlijk.